Jacob zegt, ik ben ook maar een gered mens. Dus bij deze. Ja, dat is nou als ik die microfoon open zet natuurlijk, want dan hoor je gelijk alles. Maar ik wist dat die open stond, dus geen probleem. Geen probleem. Maar goed, hij staat nu gelukkig wel goed. Ja, oké. Okay. Goed, nou, 2 Korinthe 6, ja. Gaan we nu mee verder. We zijn vorige keer natuurlijk geëindigd met geen gemeenschap met ongelovigen. Ja, heb je geen last van de zon nu?
Nee, net wel. Ik vraag een
ja,
maar ja?
Ja? Anders moet hij toch maar. Anders moet ik zo meteen halsbrekende toer uitgenomen. Ja, nee. Niet zo succes als ik dat doe. Goed. Nou, fijn. Geen gemeenschap met ongelovigen. En dat heb ik vorige keer al bekeken. En dan zie je in vers 16. Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft: ik zal in hen wonen, ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. En dat is een tekst uit Leviticus, onder andere. En ik was eigenlijk van plan om het op te zoeken, maar ik doe het toch niet. Ik wil toch een beetje bij de brief van Paulus blijven. Maar hij verbindt deze dingen gewoon aan elkaar. De ene tekst komt uit Leviticus, de andere tekst komt uit Jesaja. Dat is vers 17. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En raakt niet aan hetgeen onrein is, en ik zal uw lieden aannemen. En in vers 18 is weer een tekst uit Jeremia. En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Er zit een bepaalde volgorde in. En Paulus, onder leiding van de Heilige Geest, verbindt dat met elkaar. En in relatie met het punt dat we als gelovigen geen gemeenschap moeten hebben met ongelovigen. Hè? Zowel gewoon, ja, niet omgaan, maar geen gemeenschap hebben. Ja? En vooral ook zeker niet met het religieuze systeem. Ja? Dat gaat gewoon niet samen. Paulus zegt, dat zijn twee tegengestelde dingen. En als laatste spreekt hij over de tempel Gods, wat wij zijn. Dat hebben we vorige keer natuurlijk ook gezien met de afgoden. En? Eventjes een moment. Even hoor, ik zet hem even op pauze. Ja, dat is wel heel gedoe. Spijt me zeer, maar dat is een e-mailtje wat binnenkomt. Ja, dan heb je zo'n telefoon en dan geeft hij dat geluidje. Dus oké, niks aan de hand. We gaan gewoon vrolijk verder. Ja, de telefoon staat aan, want mocht er wat fout zijn, dan kan Jacob even een sms'je sturen. Maar dat was dus niet zo. Maar in ieder geval, dus hij gebruikt die 3 teksten. In ieder geval uit Leviticus, dat is onder de wet. Ja, en als Israël, die moest onder de wet zijn, en die was onder de wet, en ze moesten gehoorzamen. En dan zou God onder hun wandelen, ja. En zo niet, ja, dan word je natuurlijk vervloekt. Nou, we weten uiteindelijk wat is er gebeurd. Ze zijn het koninkrijk, ze zijn uiteindelijk weggevoerd naar Babel. Ja, niks koninkrijk. David heeft daar geregeerd en Salomo. En Saul, dat was geen succes. Nou, Salomo was helemaal mooi in beeld van het 1000-jarige koninkrijk, hè, met Christus op de troon. Maar uiteindelijk zijn ze toch in afgoderij vervallen en heel Israël is gewoon weggevoerd. Het een is naar het noorden, naar Assyrië, en het andere is naar Babel afgevoerd. Dat is gebeurd. In vers 17 spreekt hij juist over Babel. Ja? Israël die in Babel gevangen zit. En na 70 jaar gaan ze er ook uit. Maar het is ook een profetie over de toekomst in Openbaring. Ga ik nu niet met jullie lezen. Maar in Openbaring 18 zie je ook het Babylonische systeem. Ja, met hoofdstad Babel. Religieus systeem, politiek systeem. En daar zullen ook gelovige Joden zitten. En hij zegt, dat ga ik vernietigen. En ga weg daar. Weg uit dat afgodische systeem. Want anders kom je ook om. Dat is eigenlijk wat er staat. Waar hij over spreekt. Dus, en dan zie je, vers 17, gaat uit het midden van hen, scheid u af, zegt de Heer. Dat zegt hij ook tegen Israël, ja. En raak niet aan hetgeen rein of onrein is. En dan in vers 18, en ik zal u tot een vader zijn. Dus hij ontspant een hele periode wat hier staat eigenlijk, met die 3 teksten aan elkaar te verbinden. Maar het resultaat is dat Israël zal dan uiteindelijk in het koninkrijk gaan, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat zei ik net in het eerste gedeelte ook al. Hij moet het doen, onder de wet. Kijk, Mozes kwam ook het beloofde land niet in. Hè? Dat is een beeld van wat onder de wet. Ja, kwam ook Mozes niet in het beloofde land. Een beeld van iemand die onder de wet, die komt niet in het beloofde land, in het koninkrijk. Alleen onder het nieuwe verbond, waarin de wet in het harten van de mensen geschreven is, dat hij het in hem doet. En dan komen ze er wel. En dat is natuurlijk dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven en zijn bloed voor de vergeving van zonde en ook de Heilige Geest uitstort in de harten van de mensen die de wet in hun harten schrijft. Nou, dat hebben we hier op het tekeningetje. Dat gebeurt dus in die grote verdrukking. En dan gaan zij dat koninkrijk. Dan gaan ze het koninkrijk. Dus wanneer is God echt hun vader? Nou, als dus eenmaal. Kijk, ze zijn natuurlijk geboren uit het vlees. Is God hun vader. Hè? Israël is uit Egypte geleid. En hij heeft hun als een vader eruit geleid. Zijn ze in het vlees geboren. Maar in de geest. Dat moet ook nog gebeuren. Nou, dat is gebeurd met Pinksteren. Is de Heilige Geest uitgestort. We weten, de bedeling der genade is stopgezet. Maar zo moet gaat het gebeuren. Dan gaat Israël dat koninkrijk in. En dan hebben zij die relatie van vader en een zoon. Dan zijn zij aangenomen tot kinderen. En Paulus zegt, kijk, dat was toen zo. Ja. Gelijkerwijs, vers 16 zegt hij, want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft. En aan het eind, ik zal u tot een vader zijn. Wij hebben dit reeds nu allemaal al. Israël moest zich al die tijd altijd door die wet apart zetten ten opzichte van de wereld. Altijd zijn ze apart geweest. Zelfs nu, ja. Onder die wet, hè, ben je apart. En het heeft natuurlijk vooral te maken, je moet dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, zo niet. En anders kom je er niet, ja. En uiteindelijk, het eind van het resultaat, zij moeten erop wachten tot ze het krijgen. Wij, precies andersom, wij hebben gewoon ja, alles gedaan wat ze wel eens zeggen, wat God verboden heeft, dat je tot geloof komt. En dan, je neemt het geloof aan, in één klap ben je apart gezet door God. In één klap heb je de relatie met de Vader. Je kan gelijk zeggen, Abba Vader. Onmiddellijk, ik hoef nergens op te wachten, ik hoef niet nog een verbond, niks. Ik neem de Heer aan, hij is hier voor mijn zonde, is opgestaan voor mijn rechtvaardigheid. En ik ben heilig. Ja, ik ben apart gezet. En puur door het geloof. En toch, wel, ik hoef niks meer te verwachten. Ik weet, ik heb de relatie, ik ben reeds gezet in de hemel. Ik heb de geest van de aanneming der kinderen, heb ik reeds. Alleen mijn lichaam moet nog verlost worden. En dan zal het compleet zijn. Maar ik heb reeds alles. Is dat niet? Die moeten nog wachten. En ze hebben het nog steeds niet. Nu in deze bedeling, de genade leven in een andere tijd. Maar zo meteen na het, als hij voor hen opgenomen. Ook dan zullen ze pas het werkelijk hebben. Als Christus komt naar beneden. En dan met hun het koninkrijk ingaat. De grote dag. De dag der verzoening. Is dan een vervulling. Als inderdaad. Hè, op aarde was de hoge priester kwam. Ging erin. Met het bloed. En kwam er weer uit. En dan zagen ze. Nou, we hebben weer voor een jaar verzoening. In de grote verdrukking, inderdaad, dan krijgen ze het pas als hij naar beneden komt. De hoge priester komt dan naar beneden. En dan, dat is de grote dag der verzoening. En dan gaan ze het koninkrijk in. Nou, dus zij moeten erop wachten. Bij ons is het allemaal gebeurd. Zullen wij daarom juist deze belofte hebben, ja? Laat ons in vers, hoofdstuk 7, vers 1. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat onszelf onszelf reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Dus wij hebben alles al. Wij hoeven nergens op te wachten. We zijn gezegend. We kennen alles wat de Heer Jezus aan ons gegeven heeft. We kennen Efeze 1 tot en met 14. Ja, en hè, verzegeling en besneden en gedoopt, al die dingen. En we zijn gezet in de hemel. Dus bij Israël zie je zo stap 1, 2, 3 eigenlijk. Ja? En dan ben je er. Bij ons is het. Je gelooft het en je hebt het. En zodra je sterft zijn we onmiddellijk bij de Heer. En daarom. Ja, laat ons daarom reinigen. Ja? Wij hebben het nu gekregen door genade. Ja? Door genade alleen. En een 100% relatie van vader en zoon. Net zoals Christus in de hof van Gethsemane kon zeggen. Abba Vader, wij hebben diezelfde geest, ja. Wij kunnen zeggen ook diezelfde relatie, Abba Vader, heel intiem. Dat zeg je niet als je onder de wet hebt, ja. Die relatie, intieme relatie heb je niet. Gods geest woont nu ook in ons. Nou, terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Moet ik mij nog reinigen, ja? Hij zegt ook, laat onszelf reinigen. Zie, dat is een keuze die je maakt. Gaat niet vanzelf. Nee, je moet een keuze maken. Dat is een opdracht. Laat ons onszelf reinigen van alle besmettingen des vlees. Nou, ik ben gekocht en betaald met het bloed van Christus. En Efeze 4, of kijk even mee in Efeze 5, vers 4. Dan spreken we over die reiniging, ja. Ik lees ook even vanaf vers 1. Want kijk, zijt dan navolgens Gods als geliefde kinderen. Het woordje geliefde kinderen, ja. We zijn geliefde kinderen van God. En dan, wandelt in de liefde gelijkwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf van ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkwijs het de heiligen betaamt. Dus je hebt heiligen, en hij zegt, die heiligen moeten dat niet doen. Met andere woorden, het zijn heiligen die dus dit soort dingen ook kunnen doen. En daarom zegt hij, nee, dat moet onder u niet genoemd worden. Want dat hoort niet bij een heilige. Nog oneerbaarheid. Nog zot geklap of gekkenij. Ja, we houden natuurlijk wel van grapjes en zo. Maar je moet opletten. Soms kan je de grapjes echt geen leuke... kan je toch mensen... ja, beschadigen. Kan allemaal leuk en grappig zijn. Ik heb ooit een keer gehoord, in elk geintje schuilt een seintje. In elk geintje zit een seintje. Er zit soms ook een verborgen waarheid in die men dan niet rechtstreeks durft te zeggen. Doen ze het via een omweg, via een grapje. Ja? En zo kan je ook iemand een klap geven natuurlijk. Nee, geen zot geklap of gekkenij. Nou, dat hebben we natuurlijk net ook gehad met carnaval. Kijk, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Zie je het? Nou, dat is, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlees. Nou, we gaan er niet heen, maar lees maar in Galaten 5 vers 19 tot en met 21. Hè? Het is de geest of het vlees, die staan tegenover elkaar. Maar kijk wat de gevolgen zijn van het in het vlees leven. Nou, dan lees je een hele rits van dingen wat besmetting des vlees is. Allemaal zonden die door het lichaam geschieden. Ja? Nou, en Paulus zegt, wij zijn heilig. Ja? En we hebben al die belofte. Kijk, wij hebben alles gekregen. Zullen wij daar nu in de zonde leven? En dat zijn natuurlijk verre. Nee, we spreken hier dus wel over gelovigen die dit soort dingen kunnen doen. En sommige leerlingen die denken van dat niet kan. En dan zeggen ze, als je dat doet, dan ben je geen kind van God. Nee, juist omdat je een kind van God bent, roept Paulus op ons op om dat soort dingen niet te doen. Omdat wij nog steeds, en wij weten dat, die zondige natuur in ons hebben. En die zondige natuur die een gered persoon heeft, die is net zo rot en doortrapt als de zondige natuur van ongelovigen. Want daar is geen verandering in. Is net zo slecht. Ja? En het is alleen door de keus die jij maakt. Ja? En door de prediking van Gods genade. En door de onderwerping eraan. Gehoorzaamheid aan zijn woord. Dat is de enige manier om die zondige natuur te overwinnen. Dat hij dit soort dingen niet gaat doen. Als je dat niet doet, verval je daarin. Absoluut. Nou. En voor de een zal het ene meer zijn dan het ander. De een heeft daar zijn zwakke plek. De een heeft daar en daar. We hebben allemaal wat, ja? Nou, dus, kijk, als we in 2 Korintiërs 7 vers 1 lezen. Dan zegt hij, dus, dat is de besmetting des vlees. Ja? Laat ons reinigen van de besmetting des vlees. Dat zijn die zondige acties. Als gelovigen, als een heilige die ons niet betamen. En dan ook, en des geestes. Dus onze geest kan ook besmet raken. Nou, dat kan hij zeer zeker door alles wat wij zien, wat wij horen, wat wij lezen. Eigenlijk begint het daarmee, ja. Met alles wat je ziet, hoort en leest. Ik gaf net het voorbeeld in Duitsland, ja. En ja, je leest zoveel dingen in de krant. En ook wij als gelovigen worden daar natuurlijk ook mee bekogeld. Hè? Satan die richt zijn pijlen en wij lezen het en we leven in deze wereld. En de wereld is niet rein, is niet rechtvaardig. En toch lezen wij en zien wij van alles, vooral nu, hè. Hier net zo ook die telefoon. Ik heb dat ding. Ja, handig hè, dat je e-mailtje krijgt. Ook, denk, vroeger zei ik al, ik wil dat niet. Dat hoef ik niet. Maar ja, nu heb ik ook zo'n ding. En ik heb het toch ingesteld. En ben ik aan het werk. En toch de hele dag. Zo nu pak ik mijn feitje zak. Even kijken. Als ik het niet gehoord heb. Kijk ik toch voor de zekerheid. En zo. Kijk, zo word je gewoon geleefd. Ja. We moeten alles maar weten. En zien en horen. En binnen 1 seconde wat aan de andere kant. Er komt zoveel op je af. En zo worden daardoor ook mensen bang gemaakt. Komen in angst te leven. Maar wij gelovigen, Kijk, ook ik heb al gehoord dat mensen zelf vragen naar jodium hier in Nederland vanwege Japan. En dan denk ik, ja, sorry, maar hè. Ja, dat is toch... Ik weet wel, als het in België er eentje klopt, dan zal ik waarschijnlijk ook naar jodium vragen. Maar mensen zijn gewoon niet helemaal meer... Ze zijn zo in paniek, ze zijn helemaal angstig. Ja? En dat is wat... Ja, dat kan ook niet anders in deze wereld. Nou, dus wat is met andere woorden... Wat laat ik toe? Nou, kijk in Efeze 5, vers 26. Wat laat ik toe? Kijk, dingen die gebeuren om je heen. Maar waar richt ik mijn focus nou op? Ja? Waar zet ik mijn denken nou op? Ja? Mijn geest, die moet niet besmet worden. En dat heb ik toch... Kijk, wat om me heen gebeurt, dat weet ik. Maar ga ik erop in? Wat doe ik ermee? Waar focus mij op? Nou, Efeze 5, vers 26. Dan zien wij wat het woord doet. Opdat hij haar heiligen zou. Dat gaat over het lichaam van Christus. Ja? Wat is daarmee gebeurd? Gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Zie je het? Het woord, dat is het bad des waters. Dat is wat ons reinigt van die besmettingen. Wij zijn natuurlijk in eerste instantie, en dat spreekt hier ook over, het lichaam van Christus is gereinigd. Van al die besmettingen. Ja? Al onze zonden zijn vergeven. En God ziet ons smetteloos. Ja? Gewassen en gestreken, zeggen we wel eens. Ja? Helemaal smetteloos. En het heeft hij door het woord gedaan. En wij vertrouwen op dat woord. Want als wij naar onszelf kijken, je ziet er aan de buitenkant, het is geen verschil. Het is allemaal hetzelfde gebleven. We worden ouder. Maar onze positie naar God toe, daar kan ik op vertrouwen. Door het woord van God, wat daar staat. Al mijn zonden zijn vergeven. Ik ben geheiligd. Ik ben gerechtvaardigd. Dus ik ben gereinigd. Dat heeft het woord gedaan. Want ik was besmet. Nou, dat doet het woord. Ja? Dus de smettingen des geestes heeft ook vooral te maken natuurlijk met, ja, waar stel ik mij voor open met alles wat ik lees en waar ik naar kijk. Nou, het woord is het enige wat ons kan reinigen. Dus des geestes, ja. Dus wij zijn, 1 Korinthe 6 zelf leert ons ook dat wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn gewassen, ja, hoe? Door de Heilige Geest, zegt hij, ja. Wij zijn, nou, misschien wel even goed om te lezen. 1 Korinthe 6 vers 11. Het bad is water is des woord. En in 1 Korinthe 6 vers 11 zegt hij het inderdaad mooi. Hij gebruikt letterlijk dat woordje gewassen. En wij zeggen wel eens gewassen in het bloed van het lam. Ja, inderdaad. Maar 1 Korinthe 6 vers 11, dan zien wij dat het een geestelijke handeling is. En dat puur door te vertrouwen op het woord dat wij dat ook zo ervaren en ook weten. Kijk maar, dit waard gij, vers 11. Nou, kijk in vers 10, dan zie je die dingen staan. Maar gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd. Dus ik ben afgewassen. Ik ben een heilige. Ik ben een rechtvaardige. In de naam van de Heer Jezus en door de Geest onze Gods. Zie je, het is in de naam, in de autoriteit van Christus. Christus spreekt dat via Paulus naar ons toe. En hij zegt het, het is zijn autoriteit, dus ik geloof het. En daardoor ben ik dat ook. En dan door de Geest onze God. Zie je, dat is dat big flow. Ja? Het is de geestelijke transactie. De Geest heeft mij gedoopt in het lichaam van Christus. En daardoor ben ik dus afgewassen. Nou, als je bent afgewassen, waarvan? Dat is van al die besmettingen. Ik ben gereinigd. Ja? Dus het is de Geest van God met het woord samen, wat mij van die besmettingen, mijn geest kan schoonhouden. Of als het een keertje, hè, dat hij mij dan weer van reinigt. We spreken natuurlijk over onze wandel, ja. Dat dat geen misverstand over bestaan, want onze positie is rein. Nou, 2 Korinthe 7, en dan komen we in vers 1. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen. Nou, maar dan spreek je over het woordje geliefde, en daar kan je natuurlijk best wel overheen doorgaan. Maar dat woordje geliefde is een belangrijk woord, ja. De mens, wat is de basisbehoefte van de mens? Zal iedereen zeggen natuurlijk, ja, eten en drinken. Natuurlijk, Paulus zegt, voedsel en dak. Maar emotioneel gezien, ja, dan hebben we natuurlijk, willen we allemaal geaccepteerd zijn, ja. We willen ergens bij horen, we willen geliefd zijn. Nou, als de God van de hemel en aarde, ja, de schepper van de hemel en aarde, noemt hier ons geliefde. Tuurlijk, het is Paulus die het zegt, ja. Want kijk naar de Korintiërs. Hij zegt tegen de Korintiërs, geliefde. Ja. 2 Korinthe 12 vers, wat staat het? Vers 14. Zie, ik ben te derde malen gereed om tot u te komen en zal u niet lastig zijn, want ik zoek niet het uwe, maar u. Zie je, het gaat om de persoon. Zoals bij God ook. Niet om wat wij hebben, maar om wie wij zijn. Daar geeft hij om. En dat is een fijn gevoel. Ja, en dat is Paulus ook. Hij zegt, ik zoek u, want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. En ik zal zeer gaande de kosten doen en voor uw zielen ter koste gegeven worden, hoewel ik u overvloediger beminnende minder bemind word. Ja, dus de respons was niet evenredig met de Korintiërs naar Paulus toe. En toch noemt hij ze geliefde. Ja, inderdaad. Hij wordt wel minder bemind, want er waren die deden onderzoek naar hem. Die zeiden, ja, die Paulus is dat wel onze apostel. Ja? Kijk, in vers 16, doch het zij zo, doch ik heb u niet bezwaard. Al zo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Heb ik door iemand degene die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht? Antwoord is natuurlijk nee. Ik heb Titus gebeden en de broeder medegezonden. Heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Zie je? Dus hij prikt er doorheen. Hij zegt, wat heb ik verkeerd gedaan? En hij spreekt toch, je ziet, de reactie van hun was niet dat je zegt, zoals bij de Thessalonicenzen, ja? Een voorbeeldgemeente. Nee, helemaal niet. En toch noemt hij ze geliefde. En het woordje geliefde is ontzettend belangrijk voor ons om te weten. Wat is geliefde? Ja? Geliefde omdat je gehoorzaam bent. Zo denken wij vaak natuurlijk zo. Nee, in Christus, de geliefde zijn wij, natuurlijk. En tegen de Korintiërs, dan spreekt hij, dat is heel bijzonder, want als je natuurlijk naar de brief van de Galaten kijkt, nou, ik weet niet, want geliefde in de Galaten, maar dat duurt zeker een paar hoofdstukken voordat je dat leest. En het woordje heiligen, ja? Hij begint met de Galaten heel anders, ja? Want die week af van de leer. Die ging over naar een andere leer. En de Korintiërs, moet je kijken, in 1 Korinthe 1... dan begint hij gelijk. En dat is toch een mooie les voor ons. Want wij willen natuurlijk allemaal, ja, we moeten allemaal, huppakee, we zijn allemaal één. En we gaan allemaal dezelfde koers. En zo hoort het ook. Maar ja, we zijn allemaal verschillende mensen. En soms zijn er dingen in de gemeente, of zijn spanningen, of dit of dat. En we zijn allemaal verschillend. We moeten elkaar ook verdragen, zegt de Bijbel. Hè, zegt hij. Maar wat doet hij in eerste brief van Korinthe tegen die Korintiërs, die vleeselijke Korintiërs, dan zegt hij in vers 2, de geheiligden in Christus, de geroepen heiligen, ja, dat zijn heiligen. En in vers 3, genade zijn we in vrede, oké, maar dan in vers 4, ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dus hij dankt God altijd voor de Korintiërs. Voor de genade die aan hun gegeven is in Christus Jezus. Dat zij in alles rijk zijn geworden. In hem, in alle reden en alle kennis. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Als ook dat het u aan geen gaven ontbreekt. Ze hadden alle gaven. Ja? Verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe. Om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouwd door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dit is allemaal, heeft niks met die wonder te maken. En hij dankt God voor zijn genade. En hij dankt voor die Korintiërs. Dat is bijzonder, ja? Want als je naar kijkt, dan gaat hij die brief schrijven. Dan zie je, nou, er is heel wat aan de hand daar. Maar toch, in Christus zijn al die dingen ook voor de Korintiërs. En ook voor iedereen. Ook voor hun. Dus voor elke broeder, ja, mogen de Heer dankbaar zijn. En zuster, vanwege de genade die ook aan hen betoond is. Ja, en dat zet je trouwens ook gelijk op je plek, ja. Want wij zijn niet zalig geworden door de werken, de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Niet één. Er is totaal helemaal geen verschil. En hij dankt God daarvoor. Dat vind ik bijzonder om te lezen. Dus ze zijn geliefden, ja. En in de Galaten, zie je, begint hij met de Galaten niet hoor. Met de Galaten begint hij gelijk daarna. Ik verwonder mij dat hij zo haast zijn afgeweken naar een andere evangelie. Dan gaat hij van maanden er tegenaan. Ja, dat ze die leer verlaten. Zijn bekeerlingen. Nou, kijk, even met mij in Korinthe 3 vers 12. Colossense 3 vers 12. Dus, geliefde, Ja, dat moet je eigenlijk zo zien. Dat is gewoon, het is een titel voor ons. Ja? Net zoals iemand heet zo'n professor. Of hij is dit, of hij is dat. Maar in Colossens 3 vers 12, kijk, doet dan aan als uitverkorene God. Wij zijn uitverkorene voor God. Heiligen. Beminden. Dat zijn titels zoals God ons ziet, ja. Dus wij zijn uitverkorenen voor God. En daarom zegt hij, doe het ook aan als, omdat je bent een uitverkorene. Dus doe dat dan ook aan. Je bent een heilige en je bent een beminde van God. Dat is onze positie, ja. Dat is onze titel. Wij zijn beminden van God. We zijn geliefden van God. En dat is toch heel bijzonders, dat wij dat van onszelf mogen zeggen. Dat die God, de schepper van hemel en aarde, dat hij dat van ons zegt. Dat je daar ook goed bij stilstaat. Dus het gaat meer om, het zijn allemaal titels van ons eigenlijk. Dus het gaat er hierom niet om wat je doet, maar wie je bent in Gods ogen. Dat is altijd het verschil met dit evangelie. Wie je bent, een heilige, en wat je doet als heilige. En dat verschil, dat is zo krachtig met dit evangelie, dat je dat weet te maken. Je bent een heilige en je kan ook dingen doen als een heilige. Maar dat zijn twee verschillende dingen. En het een kan het andere niet besmetten. Ja, naar uitkomen. Maar ik bedoel, het kan iets. Mijn positie, die ik ben, dat kan nooit veranderd worden. We zeggen het al wel eens. En we zijn gauw geneigd om een ander te veranderen. Ja, je bent getrouwd en ja, dan zeg je op een gegeven moment leer je elkaar beter kennen. En dan wil je die andere persoon misschien toch even veranderen. Maar je kan iemand niet veranderen. Ja, dat kan je gewoon niet. Alleen Gods genade, ja, kan, ja, bepaalde dingen in ons leven kan niet. Dus maar een karakter, dat probeer maar, dat lukt je niet. Dat verander je niet. En zo is het met onze positie ook, ja. Wij zijn heiligen, we zijn bemind, we zijn geliefd. Maar onze wandel kan dat niet ongedaan maken. Dat kan dat niet veranderen. Een ander ook niet. En daarom zegt hij ook in Romeinen 8, ga maar mee, dat niemand kan ons scheiden van de liefde God. Niemand. Dat kan het dus nooit veranderen. En dan zien we ook de liefde van God. Ja, waar is die in gecentreerd of gelokaliseerd, zou ik zeggen? In Romeinen 8 vers 38. Want ik ben verzekerd. Zie, die zekerheid heb ik. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. En hoe weet ik die liefde Gods? Waar is die? Welke is in Christus Jezus onze Here. Daaraan ken ik de liefde Gods. Voordat Christus kwam, ja, dan wist je, kijk maar in de Bijbel, dan weet je wat hij met Israël doet. En dan zie je zeker, als kinderen God nu, zie je de liefde van God. Niet dat het een monster is die maar oorlog wil en alles. Hij heeft juist heel veel geduld gehad. Traag tot toorn geweest. En die beloften, hè, op dat bord daar, die gaan allemaal uitkomen voor het volk Israël. Maar ja, niet in de tijdspannen zoals wij dat soms denken. Voor God is één dag 1000 jaar, stelt niks voor. Maar dan zie je natuurlijk, maar de liefde van God is natuurlijk juist heel geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is mijn Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, zegt hij. Hoort hem. Nou, we zien aan het kruis, heeft God zijn liefde bewezen. Dus daar, die liefde van God is in Christus Jezus onze Heer. Daar ziet hij ons. Daar zien wij zijn liefde. En kijk ook even in Filippenzen 4 vers 1. Dus de persoon van Christus is natuurlijk, ja, het allerbelangrijkste voor God de Vader. Maar ook voor ons natuurlijk het allerbelangrijkste wat je maar kan wensen in je leven. Kijk, zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefde. Mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Zie je? Paulus noemt ze zo. Maar het is ook weer wat God over ons denkt, ja. Wij zijn geliefd en we zijn gewenst. Nou, dat geeft belangrijk om daar goed bij stil te staan. Het is wel Paulus die het zegt, maar het is ook Gods woord die dit zegt, ja. Paulus schrijft onder de leiding van de Heilige Geest. Nou, dan gaan we even naar Efeze 1 vers 6. Ja, ik denk, je kan niet elk woord natuurlijk tot. Je kan over elk woord natuurlijk wel een Bijbelstudie geven van 3 kwartier. Dat is ook niet de bedoeling. Maar toch dit woordje geliefde, ja. Ja, dat is natuurlijk voor ons. Als je tot geloof komt, dan ga je pas echt die liefde begrijpen wat liefde is eigenlijk. Dat ik weet nog goed voor mezelf dat op me doordrong. Liefde, ja, je kende de liefde uit de films. En liefde tussen man en vrouw. En ja, de liefde weet je wel gewoon, je houdt van. Maar de onvoorwaardelijke liefde, hè, dat Christus ja, voor zondaars, ja, voor zijn vijanden stierf, dan begrijp je pas wat echt die liefde, wat dan liefde is. En dat is er maar één die dat heeft, en dat is God, niemand anders. Kennen wij in de wereld niet. En dan gebeurt er wat met je als je dat beseft, ja? Dat hij dat voor jou gedaan heeft, ook al ben je als enige op deze wereld geweest, dan nog. Want hij heeft persoonlijk, dat was het verschil, ja? Velen weten, ja, hij is gestorven voor de mensen, ja, hij is gestorven voor de hele wereld zo. Nee, ja, natuurlijk. Maar hij is voor jou persoonlijk aan het kruis gegaan. Alleen voor jou. Persoonlijk. Ja, dat, als je dat beseft, dan gebeurt er wat in je. Dan gebeurt echt wat je. Dat is onvoorwaardelijk geaccepteerd weten. Met allemaal fouten en gebreken. En dat is zo mooi dat we in de bedenking der genade leven. We leven onder genade. Ja? De wet eist volmaaktheid. Maar dat heeft Christus voor mij gedaan. En nu, ik struikel nog steeds. Maar God, ik mag God danken. Ja? Ik heb een fout gemaakt. Ik heb gezonden. Maar ik heb de vergeving. Dank God voor die vergeving. Dus Efeze 1 vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijne genade. Door welke hij ons begenadigd heeft. In de geliefde. Hij heeft ons in de geliefde. Zie het. En omdat wij in de geliefde zijn. Het is zijn geliefde zoon. Dus als hij zijn zoon geliefd is. En hij ziet ons in zijn zoon. Wat zijn wij dan? Zijn wij zijn geliefde. En hij houdt van zijn zoon. En toch behaagde het hem. Om zijn zoon te verbrijzelen aan het kruis. Vanwege liefde voor zondaren. In deze wereld. Om ons te redden. Van die grote witte troon, de tweede dood en de poel des vuurs. Dat hij zelf die poel des vuurs in zijn ziel ervaren heeft. Nou, dan heeft hij ons begenadigd. Genade betoond. Wij hebben niet gekregen wat wij verdienden. Ja? Dus hij heeft ons in zijn zoon heeft hij aangenomen. Wonderlijk. Geweldig. Nou, terug naar 2 Korinthe 7. Dus. Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden. Wij zijn geliefd. En die Korintiërs ook waren geliefd. Hij noemt ze allemaal geliefd. Ja, in Christus, ja. Want ze waren niet allemaal zo lief. En al mijn broeders en zussen, of nou, ik zeg het eigenlijk niet goed. We zijn niet allemaal zo lief. Ja? Dan moet je soms wel eens achterkomen. Denk je, wat heb ik nou toch gezegd? Had ik dat nou niet anders kunnen zeggen? Dus wij zijn niet altijd zo lief. Maar in Christus zijn wij geliefden. Laat onszelf reinigen van alle besmettingen des vlezes en des geestes. En dan voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Voleindigende de heiligmaking. Een aparte uitdrukking. De heiligmaking spreken we hierover. En die moet je voleindigen. Dus we hebben net al gezien in 1 Korinthe 6. Wat zijn wij? Wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn geheiligd. Wij zijn gewassen door de geest Gods. Ja? In de naam van de Heer Jezus. Dus wij zijn heilig, dat weten wij. Wij zijn heiligen. En toch zegt hij, voleindigende de heiligmaking. Dus onze positie is heilig. En wij zijn volmaakt. Hè? Gij zijt in hem volmaakt, zegt Colossense 2. Daar valt niks op. Als iets volmaakt is, 100% is 100%. Ik bedoel, daar kan je niet meer van maken. Het glas is vol of het is niet vol. Het is vol. En meer kan er niet bij. Dus wij zijn heilig, wij zijn volmaakt. En toch noemt hij hier dat wij moeten in de vreze Gods de heiligmaking volmaken. Dus wij zijn bezig met het proces van heiligmaking. Ja, terwijl we heilig zijn. En dat moeten wij voleindigen. Nou, dat is iets wat je leven lang, waar je het hele leven mee bezig bent. Dat, ja, we hebben nou helemaal, dat wil niet zeggen dat je een zondeloos leven leidt, want dat kunnen we vergeten. Dat kunnen wij met onze zondige natuur niet. Ook ja, in de bedenkende genade, want wij zondigen nog steeds. En daarom zegt hij ook, vergeef nou kanden, gelijkerwijs ook Christus jullie de vergeven heeft. Daar gaat hij al vanuit. Ja, dat je ook zondigt en bedroeft de Heilige Geest in, maar je hebt de vergeving. Ja? Dus, maar er is maar één die zondeloos heeft geleefd, dat is de Heer Jezus. En wij zullen eenmaal als we bij de Heer zijn, ja, met de groot, voor de rechterstoel van Christus. Ja, dan is dat nieuwe lichaam er en dan hebben wij daar natuurlijk geen last meer van. Dan is die zondige natuur weg. Maar nu zijn we op deze aarde nog steeds bezig met God wil dat wij de heiligmaking, making zie je, dus je bent bezig met heilig te maken in de vreze God, dat je dat voleindigt. Dus dat moet elke keer stapje voor stapje. Ja, je ziet wel eens van die grafieken. Kijk naar de beurs, zie je die grafieken zo en opeens gaat hij naar beneden. Nou, bij ons gaat het ook wel eens zo naar beneden en dan gaat hij weer naar boven. Maar het is de bedoeling dat die grafiek natuurlijk langzaam omhoog gaat. Ja? En voordat je tot geloof kwam, dan dacht je natuurlijk in verband met je behoudenis. Dan dacht je, nou, het gaat goed zo, weet je wel. Dan ging je zo omhoog en dan vul je weer en dan klot je weer helemaal naar beneden. En dan dacht je, nou moet ik weer helemaal die inhaalslag maken om weer daar naartoe te komen. Dat is iemand die tot geloof, voordat hij tot geloof komt. Nu spreken we vanuit de positie dat je al heilig bent. Nou, in onze wandel, kijk even in 2 Korinthe 13. Zie je een wonderlijk iets aan. Vers 9. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijn. Zie je, dat is weer Paulus die het voorbeeld is, ja. Die in die omstandigheden, ja. Maar wij worden daardoor gesterkt, ja. Want wij volgen Christus in Paulus. En hij is het voorbeeld en wij volgen dat en dat sterkt ons. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Zie je, daar heb je het weer. Het woordje volmaking. En in vers 11, voort broeders, zijt blijde, wordt volmaakt. Zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede en de God de liefde en het vrede zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. Nou, wij zijn volmaakt, ja. Efeze 1, vers 1 tot en met 13, dat weten we. Dat hebben we allemaal. En toch zegt hij, ik wens ook u volmaking. Dat heeft natuurlijk met uw wandel te maken. En dat de zonde in ons niet gaat regeren. En dat we bezig zijn met de dingen die in het woord staan. De dingen die boven zijn. En dat de geest Gods in ons gaat werken. En dat wij worden volmaakt. En hij zegt, het is een opdracht. Zijt blijde. Word volmaakt. Wordt volmaakt, zegt hij tegen de Korintiërs, ja. Maar we weten van onze positie, maar we weten ook dat Paulus zegt, ja, dat wij, ja, hoe zegt hij dat nou? In Efeze 4, vers 17 zegt hij van, wandelt niet als de heidenen, ja. Dus we staan aan een kant, dat we aan de kant van de Heere staan met Gods woord. En ik wil het, ja, ik maak de keus. Ik wil me ook reinigen van de besmetting in het vlees en des geestes. En dat is het eigenlijk, ja. Reinig je van de besmetting des vlees en de besmetting des geestes. En zo ga ik de heiligmaking volmaken, afmaken, compleet maken. Nou, en dan zie je, in vers 12, dan zie je dus mooi die twee dingen staan. Namelijk, een heilige wie je bent en een heilige met wat hij doet. Want hij zegt, groet elkander met een heilige kus, u groeten al de heiligen. Nou, wat doet hij daarmee? U groeten al de heiligen. Dat zijn al de gelovigen die heel heilig leven. Die allemaal nooit zondigen. Wie zijn die heiligen? Nou, hij heeft de brief geschreven vanuit Efeze. Dus de gelovigen in de gemeente te Efeze, vandaar heeft hij die brief geschreven. Die hebben, nou, net zoals wij wel eens zeggen, met Peltok ook. En dan sluit ik af en dan zeg ik, nou joh, de groeten van hier ons uit, die hier zitten allemaal ook aan jullie, aan de andere kant van de lijn. Ik kan ook zeggen, de groeten van al de heiligen. Uit Sassenheim. Nou, dat zijn jullie, die zie ik zo voor me zitten. Maar dan spreek ik niet over wat jullie doen, maar die daar zitten. De personen, dat is ook een titel. Ik ben een heilige. Nou, hij zegt, u groeten al de heiligen, dat zijn die uit Efeze. Nou, we weten tegen de Efeziërs, zegt hij ook van, zeg, jullie zijn wel gezegend, maar je moet niet wandelen als de heidenen. Ja? Dan heb je de tweede punt, de positie, je wandel. En dan zie je hier staan, u groeten al de heiligen. En wat staat erbij? Groet elkander met een heilige kus. En dat is je handel, je wandel. Je oprechtheid, een heilige kus. Nou ja, goed, een heilige kus of een opheffende heilige handen die onbesmet zijn. Stel je voor dat iemand de mannen moeten opheffen de heilige handen zonder toorn en twisting. Stel je voor, er staat een man voor de gemeente. En stel je voor, ook hier, ik sta hier en ik bid. En ik heb met Harry heb ik gewoon oneenigheid. Een ruzie. Ja? En dan sta ik. Dat kan toch niet? Ja? Nou, dat is ook een heilige kus. Dat heeft te maken met je wandel. Ben je oprecht? Ja? Nou, daar zie je dus die twee dingen staan. De heilige in positie en de heilige is je wandel een heilige wandel? Ja, is Gods geest aan het werk in jou? Ja? Ben je in gehoorzaamheid met zijn woord? Nou, dat is de voleindiging. Kijk, ook één tekst. We kunnen namelijk twee dingen doen in ons leven. Je kan de heiligmaking voleindigen in de vrezen Gods. Nou, de vrezen van Gods, dat is iemand die zegt, ja, dat wil ik. Dus ik wil doen. Nee, laat ik zo zeggen. In elke situatie, wat zegt de Heer? Wat zegt de Schrift? Je kan ook voleindigen, kijk in Galaten 3 vers 2, dat is de keuze die je maakt. Galaten 3 vers 3, zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees. Zie je het? Het is één van die twee. Dus onder de wet gaan, nou je weet het resultaat is, als je onder de wet gaat, dan weten wij, kijk in Galaten 5 vers 4, het resultaat. Geen heiligmaking. Christus is uw ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd worden. Gij zijt van de genade vervallen. Je bent van de genade gevallen. Het wil zeggen, niet dat ik geen kind van God meer ben. Maar de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Kijk, zij zijn weer onder de wet. Dus wat krijg je dan? Heiligmaking. Ja, aan de buitenkant misschien lijkt het mooi. Ga keurig naar de kerk, doe allemaal mooie dingen. Ja. Maar de zonde, ja, die gaat in die persoon heersen. En dat is van de genade vervallen zijn. En dat is dus voleindigmaking. Hoe zegt hij het in 3 vers 3? Voleindigen met het vlees. Nou, dat is tegenovergestelde van 2 Korinthe 7, vers 1. Ik lees het nog één keer en sluit ik af. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde. Dus we hebben die belofte. We hebben alles, ja. We zijn heilig. We zijn apart gezet van deze wereld, zeer zeker. Maar, geliefden in Christus, maak je roeping waar. Ja, laat onszelf reinigen. Dus maak die keus. Korintiërs, maak die keus. Wij ook. Maak de keus ons te reinigen van alle besmettingen des vlees en des geestes. En als je dat doet, dan ben je bezig met de heiligmaking te voleindigen in de vreze Gods. En de gelaten, ja, die gingen onder de wet. En helaas, veel christenen die vallen onder de prediking van de wet. Want ze zijn naar een ander evangelie. En dan zijn ze niet de heiligmaking aan het volmaken in de vrezen Gods. Maar gij voleindigt in het vlees. Nou, dat is niet wat God wil. Goed, laten we dankbaar zijn dat wij deze Bijbel hebben. En dat we ook weten van, oké. Ik ben een zondaar, maar ik ben een nieuw schepsel. Ja, gered door genade. En hij heeft mij zijn gereedschap gegeven. En kan ons ook zeer zeker die kracht geven om dat te overwinnen. En ook in heiligmaking te leven. Waarvan ik ook weet, dat het dat niet betekent dat ik altijd helemaal perfect zondeloos. Nee, want wij mogen ook. Hoe wordt zijn kracht geopenbaard? In zwakheid. Ja, Heren, u moet het in mij doen. En dat is de sleutel. Vader, wil u danken voor deze dag. Uw genade, Vader, ja, wordt in zwakheid geopenbaard. Vader, we danken u. En die boodschap van genade geeft ons zoveel blijdschap en dankbaarheid. En we weten, we zijn geheiligd. U ziet ons geheiligd als uitverkorenen, als geliefde kinderen Gods, Vader. Wat willen we nog meer? Een rechtvaardige God, een heilige God, die geen zonde kan verdragen, Vader, die noemt ons nu geliefde. Namelijk omdat wij zijn in uw geliefde Zoon. Dank u wel voor deze genade. In Christus' naam. Amen.